Misschien voor ik met de Bijbeltekst zelf begin, hoe moet je die streepjes en die driehoekjes begrijpen en lezen? We gaan telkens, bij elk streepje hoort er, en als er een lange streep is, zullen er twee Bijbelgedeeltes zijn. Maar bij elk streepje behoort een Bijbeltekst. En die Bijbeltekst die hier onderaan komt, die ondersteunt wat daarboven komt. Die maakt dat wat daarboven komt waar is. En zeker is en vast is. En hetzelfde met dit, wat hier zal komen, ondersteunt wat dan verder komt. En zo bouwen we iets op. Maar we beginnen met het fundament. Nu, het fundament van Romeinen 8 zit helemaal van achter. Denk je van, waarom begin je van achter? Wel, misschien is het jou al eens overkomen toen ik een kind was en mijn ouders kochten een nieuw stripboek. Dan gebeurde het wel eens dat ik heel snel naar achter ging, maar ik wou weten hoe het afliep. En als je dat gedaan hebt, dan durf je beginnen. Dan heb je zo van, oké, ik weet dat het goed afloopt, nu durf ik beginnen. Ik moet eerlijk bekennen dat het mij nog altijd overkomt. Maar dan niet meer bij stripboeken, maar als ik een of ander spannend verhaal lees en ik zit halverwege en ik denk van, het gaat toch niet slecht aflopen met die, hè? Dan durf ik al eens naar achter wippen. Dus ik ben het niet helemaal kwijtgeraakt. Maar goed, we beginnen van achter, omdat wat achteraan in hoofdstuk 8 staat, het fundament is voor al wat volgt en alles wat daarvoor staat. Ik ga lezen Romeinen 8, vers 38 en vers 39. En ik ga in de Nieuwe Bijbelvertaling lezen. Ik ben ervan overtuigd, dus Romeinen hoofdstuk 8, vers 38. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Ken je dat, twijfel? Weet je wat dat is? Twijfelen aan iets, niet helemaal zeker zijn of iets wel goed zit. Misschien durf je dat niet zeggen op zondag, maar ken jij twijfel naar God toe? Heb je soms dat je heel aarzelend bent van, zal ik wel naar God gaan? Durf ik wel naar God gaan? Durf ik wel met God spreken? Meestal zal je geneigd zijn om te zeggen van, ik niet hoor. Petrus zei dat ook op een bepaald moment in zijn leven. Ik zal jou nooit verloochenen. Ik weet niet of hij het daarna nog ooit heeft durven zeggen. Waar komt twijfel vandaan? Als ik twijfel om naar God te gaan, dan kan het te maken hebben met mijn eigen falen. Zeg maar. Iemand fluistert in mijn oor, de Satan kan mij doen twijfelen. Heel precies. Heel precies. Mijn eigen falen doet mij twijfelen, maar wat fluistert de Satan in mijn oren? Ben jij wel zeker dat God je nog wil horen? Twijfel door je eigen falen. Of twijfel door tegenslag. Twijfel door tegenstand, zoals in vers 35 staat. Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, zwaard. Tegenslag. Tegenstand kan je doen twijfelen en je doen verlammen. En als je verlamd bent, dan loop je in het gevaar dat je heel sterk op jezelf gericht wordt. En daarom zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd. Hiervan ben ik zeker. Van wat is hij zeker? Dat niets de liefde van God naar mij toe kan tegenhouden. Niets kan de liefde van God naar mij toe tegenhouden. En wat is dat niets dan? Niets. De dood niet. De vrees voor de dood niet. Paulus zei op een bepaald moment in zijn leven, eigenlijk zou het niet erg zijn als ik doodga, want dan ga ik naar Jezus toe. Geen angst meer voor dood. geen angst meer voor machten. Die Satan waar jij van sprak, daar hoeven we niet bang meer voor te zijn, want Jezus overwon de macht van de duivel. Christus overwon. Geen macht kan mij scheiden van de liefde van God. Niets in het nu, maar ook niets wat er morgen zal komen, of overmorgen, of binnen een maand. We zien soms vreselijk tegen dingen op. Studenten gaan daar nu geen last van hebben. Maar als examens dichterbij komen, dan begint het te knagen. Van oei, 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 wat komt er allemaal op mij af? Maar niets wat er kan gebeuren, nu of later, kan mij scheiden van de liefde van God. De liefde van God is door niets tegen te houden. En die liefde komt niet per toeval naar ons toe. Die liefde is geen beloning voor iets wat je verdiend hebt. Het is een liefde die we ontvangen in Christus Jezus. Dus het eerste blokje wat we gaan invullen in dat vierkantje of dat rechthoekje wat onder jouw eerste streepje staat, is de eeuwige liefde van God voor ons. Is het fundament van al de rest wat in Romeinen hoofdstuk 8 staat. De eeuwige liefde van God voor ons. En sorry muzikanten, maar we gaan zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Geen plaats meer voor onzekerheid. Een fundament wat vast is voor in ieder die gelooft, is dat niets de liefde van God naar ons toe kan tegenhouden. We gaan een stapje hoger. We gaan beginnen bouwen op dat fundament. En we gaan naar vers 29 en vers 30. Vers 29 en vers 30. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Kan God alles? Is God met zijn schepping bezig? Heeft God een plan met zijn schepping, maar met ieder van ons afzonderlijk? Vast en zeker wel. En dan lees je deze moeilijke woorden, want wie hij al van tevoren heeft uitgekozen. Een van de moeilijkste dingen om over te spreken. Een van de moeilijkste dingen om uit te leggen. En voor sommigen een van de moeilijkste dingen om te aanvaarden. En toch zegt Paulus dit en onderbouwt Paulus dit. Als je dit moeilijke wil verder ontdekken, dan moet je Romeinen 9 lezen. Hoe Paulus uitlegt dat God uiteindelijk, finaal, alles in zijn hand heeft. Ja, zelfs mijn eigen leven, mijn eigen kiezen voor hem. Moeilijk om te begrijpen. Maar er staat veel meer dan dat. En daar wil ik de focus op leggen. Want alles hangt aan elkaar wat we daarnet hebben gelezen. Wie voorbestemd is, wie in Gods boek geschreven staat, daarvan zegt God niet van, oké, laat nu maar komen, we zien wel wat er komt. Nee, wie voorbestemd is, die wordt geroepen. God roept. Zoals in Romeinen hoofdstuk 4, vers 17 staat, en dan schrijft hij over Abraham, er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt, en hij is dit ten overstaan van God. Die God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Als je dat leest, dan denk je van, dat is de schepping. Maar dat is ook de wedergeboorte, die tot leven roept waar nog geen leven is. Dat is God. Zo is God. Hij bestemt voor, maar hij roept ook. Als er één ding is wat je moed kan geven om te blijven bidden, om te blijven bidden voor mensen die misschien ergens in een verloren bokaal, in een verloren hoekje, nog op een papiertje staan. Mensen waarvan je denkt van, heeft het wel zin om te blijven bidden? Het heeft zin om te blijven bidden, want wie God voorbestemd heeft, er komt een dag dat God hem zal roepen. En als God jou geroepen heeft, dan gebeurt ook het wonder dat hij jou vrijspreekt. In de oude vertaling staat gerechtvaardigd. Dat is precies wat het woord wil zeggen. Vrijgesproken. God zelf spreekt vrij, staat er in vers 33. Voorbestemd, God roept, God spreekt vrij. En God laat je delen in zijn luister. Of God laat je delen in zijn glorie. Nu al staat er in vers 30. Maar ook later, zoals in de verzen daarvoor staat, in vers 17 en in vers 22. God heeft als plan om je nu al te laten delen in zijn luister. En het delen in zijn luister houdt onder andere in wat we in vers 29 hebben gelezen. We zijn voorbestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Later zullen we aan Jezus gelijk zijn. En ook nu is dat proces al bezig, dat we gelijk gemaakt worden, gelijkvormig gemaakt worden, gaan lijken op Jezus. En het mooie van vers 30 is dat als je het leest, en ik ga het opnieuw lezen, maar luister eens heel aandachtig. In dat hele proces valt er niemand uit de boot. Wie hij hiertoe bestemd heeft, allen die hij hiertoe bestemd heeft, zou je kunnen lezen, die allen heeft hij ook geroepen. Er valt niemand uit de boot. Wie voorbestemd is, zal geroepen worden. En wie geroepen wordt, die zal vrijgesproken worden. En wie vrijgesproken wordt, die zal delen in zijn luister. Niemand valt bij God uit de boot. Niets of niemand kan mij scheiden van de liefde van God, hebben we daarnet gezien. Wel, in dit proces valt er niemand uit de boot. En dan komen we bij ons tweede blokje. Wat God voorzien heeft in Christus is een niet te breken ketting van redding voor de geliefden van God. Een niet te breken ketting van redding voor de geliefden van God. Dat is wat je kan bouwen op het fundament van de liefde van God voor ons. Dat hij een proces begint wat nooit stopt en eindigt in een evenbeeld van Christus. Daartoe zijn we geroepen. Muzikanten. Lied 546. Betekent dat een lui lekker leventje hier? Dat zou kunnen, maar dan mag je God prijzen dat hij dat jou gunt. Maar het goede wat God aan ons wil geven, hebben we eigenlijk daarnet gelezen. Namelijk dat we gelijk zullen worden aan zijn zoon en dat we nu al en straks volledig in zijn heerlijkheid zullen zijn. Gelijk worden aan zijn zoon, dat is het goede wat God in ons wil uitwerken. En daarvoor laat God alles meewerken. Dus ook de moeilijke dingen laat God daarvoor meewerken. En dit weten wij. Dit is vast de grond waarop ik mag staan. Maar wie mag dat zich eigen maken? Wie mag zeggen, voor mij geldt dat? Of wie mag daaraan twijfelen? Hij geeft de voorwaarden. Wie God lief heeft. Wie God lief heeft, die mag zeggen, ik weet dat God voor mij alles laat meewerken ten goede. Maar wie durft dat zeggen, dat hij God lief heeft? Het ziet er niet goed uit als dat het criterium is. Maar dat staat niet alleen wie God lief heeft. Gelukkig staat er niet alleen voor wie God lief heeft. De belofte van wij weten dat God alles laat meewerken ten goede, geldt voor wie God lief heeft en die door hem geroepen is. Aha! Ieder christen dus. Ieder christen is door God geroepen en ieder christen kan daardoor zeggen, ik heb God lief. Ik dus mag zeggen, ik weet. En als je eraan twijfelt of dat echt wel waar is, Als je zegt van ja, maar ik ben niet zeker hoor of ik God echt wel lief heb, dan moest ik denken aan een heel mooi en terzelfde tijd heel pijnlijk stukje op het einde van het evangelie van Johannes. Wie heeft er tot 3 keer toegezegd dat hij Jezus lief had? Je gaat nog in de kerk moeten blijven, je weet al zoveel. Petrus heeft tot 3 keer gezegd, Jezus, u heb ik lief. Wanneer heeft hij dat gezegd? Jij weet het al, hè? Dus jij moet het niet meer. Wanneer heeft hij dat gezegd? Wat had hij net ervoor gedaan? Kinderen? Gideons? Wordt wakker? Ja, jij mag het zeggen. Je hebt het niet begrepen, hè? Maar het was wel waar, hoor. Hij had Jezus niet zo heel lang geleden, of niet zo lang daarvoor eigenlijk, verloochend. Durf jij na zoiets vrij snel tegen God zeggen, of tegen Jezus zeggen, Jezus, ik heb je lief? Je bent geneigd om te zeggen van, ik zal het een tijdje tonen en waarmaken, en misschien dat ik daarna kan zeggen, Jezus, ik heb je lief. Petrus had het begrepen. Petrus had begrepen dat Jezus liefhebben niet betekent een hele prestatie leveren om dan te bewijzen van, zie je wel? Dus ik mag zeggen, omdat ik geroepen ben door God, daardoor heb ik hem lief. Onvolmaakt, vast en zeker. Maar omdat ik geroepen ben, heb ik God lief. En omdat ik God lief heb, mag ik weten dat hij alles laat meewerken ten goede. En ten goede wil zeggen dat ik op Jezus mag lijken. Dus het derde blokje is heel simpel, maar heel rijk. God werkt alles uit voor mijn goed. Mijn glorie, mijn lijken op Jezus. Maar daarvoor is je vakje te klein waarschijnlijk. Dus God werkt alles uit voor mijn goed. Mijn glorie, mijn op Jezus lijken. En dan mogen de muzikanten terug gymnastiek beoefenen, want we gaan opnieuw zingen hiervan. We gaan verder bouwen. Ik hoop dat je nog niet moe bent van bouwen. Alleen, we gaan niet een verdieping hoger, we gaan de verdieping wat groter maken, wat breder maken. Dus we hebben al gezien, de eeuwige liefde van God voor ons ondersteunt het feit dat we voorbestemd zijn, geroepen zijn, vrijgesproken zijn en dus op Jezus kunnen gaan lijken, stapje voor stapje. En daarom werkt God ook alles uit ten goede voor ons, opdat we in staat zouden zijn om op Jezus te gaan lijken. We gaan er een stukje aan toevoegen, op hetzelfde niveau. We blijven op dezelfde verdieping. En ik wil 2 versen lezen. Eerst vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En dan maak ik een sprongetje naar vers 23. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. 2 woorden springen eruit. Lijden, zuchten. Lijden en zuchten. En na de vorige belofte, na het vorige fundament, is dat vaak het laatste wat je verwacht. Dat dat er ook bij hoort. Dat God alle dingen laat meewerken ten goede en dat in dat pakketje van alles blijkbaar, soms jammer genoeg, lijden zit en zuchten zit. En je kunt je de vraag stellen van, klopt dat wel? Hoort dat er wel bij? Want ik heb het er net al gelezen. In vers 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Daar ken je het antwoord al van. Niets. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Maar wat staat er dan daarna? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. lijden en zuchten. En toch is dat niet het enige wat er staat. Er wordt gesproken van lijden, er wordt gesproken van zuchten, maar er wordt ook gesproken van hoop, van zekerheid. Opnieuw wil Paulus dat we zeker zijn. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij. Hiervan ben ik absoluut zeker. Ga daar nu niet aan twijfelen, dat als er lijden en zuchten in je leven is, terecht kan zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat de heerlijkheid die komt, het heerlijke leven wat we straks bij hem zullen hebben, absoluut veel mooier is dan wat je hier ooit aan lijden zou kunnen meemaken. En daarom heeft een christen hoop. Hij mag hopen op uitredding hier, maar als hij daar niet 100% zeker van kan zijn, dan weet hij dat de luister die mij wacht, het lijden ver te boven gaat. Een christen is iemand die hoop heeft. Een christen is iemand die verwachting heeft, vandaar het beeld wat gebruikt wordt over een bevalling, net voor vers 23. Want wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Mama's die al kindjes gekregen hebben, die weten wat dat is. Papa's weten dat niet. Papa's kunnen veel, maar dat weten papa's niet. Als ze dat willen weten, dan moeten ze het aan de mama's vragen. Maar wij kunnen, net als een mama op het einde van de zwangerschap denkt van, nu komt het eraan, nu is het er. Verwachting, een beetje bang wachten misschien soms, maar toch verwachting en hoop. Want het eindpunt is heerlijk. Daar hebben we er net ook mogen lezen. God roept ons, God spreekt ons vrij en God maakt ons als zijn zoon en gaat ons nu al een stuk van die luister laten proeven en gaat ons later voor eeuwig en altijd in die luister, in die glorie laten zijn. Dus naast de zekerheid dat niets zomaar gebeurt, dat God alles laat meewerken ten goede, dan hoort daar, jammer genoeg misschien, maar toch, het hoort erbij, lijden en zuchten. Maar de glorie die daar bovenuit steekt, is veel en veel meer waard. En dan zitten we al aan ons vierde blokje. Door lijden en zuchten heen, wacht ons toch glorie. Door lijden en zuchten heen wacht ons toch glorie. Muzikanten. Ze zijn de hardste werkers vandaag. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Misschien heb je lijden en zuchten in je leven. Moet je niet eens lang nadenken om jouw eigen lijstje in te vullen van lijden en zuchten. Maar weet dat je hoop mag hebben. Weet dat God alle dingen, dus ook die dingen, kan laten meewerken voor jouw heil, voor jouw lijken op de Heere Jezus. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Je hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. We hebben een paar verdiepingen lager. Op verdieping nummer 2 hebben we gezien dat God ons geroepen heeft en dat God ons vrijgesproken heeft. En wat hoort daar automatisch bij als dat gebeurt? Ik heb het nog niet genoemd. Maar wat er automatisch bij hoort is dat je Gods geest krijgt. Gods geest komt op dat moment in jou wonen, als hij jou geroepen heeft en je hebt zijn roepstem gehoord en beantwoord, dan spreekt hij je vrij en geeft hij jou zijn geest. Nu, die geest doet één ding niet, dat is wat er hier ook staat. De geest brengt ons niet tot slavernij. Je bent geneigd om te zeggen van, ik dacht dat er zijn zelfs schepen naar dat woord genoemd. Hè? De doulos is slaaf, dacht ik. Hè? Dus er hangt ergens toch een beeld van slavernij aan christendom. En hier zegt Paulus, we hebben niet een geest ontvangen om in slavernij opnieuw te vrezen. Nu, waar heeft vrees mee te maken? Vrees heeft te maken met tirannie. Vrees heeft te maken met een dictator die zegt van, zo zal het gebeuren en niet anders. En zorg maar dat je goed bang bent voor de straf die je zou kunnen krijgen. Ik moest vanmorgen, toen ik nog wat aan het schrijven was, aan een heerlijk stukje denken uit, je hoeft het niet op te slaan, ik ga het gewoon voorlezen, makkelijk om te onthouden, Johannes 15, vers 15, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Geen slavernij, maar een vriendschapsrelatie. Nu, wat doet de geest dan wel? Als de geest ons niet naar de gevangenis brengt om slaven te zijn en hard werk te doen, wat doet Gods geest dan wel? Wel, laten we het opnieuw lezen. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om kinderen Gods te zijn. Niet te worden, te zijn. En om te kunnen aanroepen, Abba, Vader. En als ik het vers ervoor erbij pak, dan vind je precies hetzelfde. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Die zekerheid heb je opnieuw. Opnieuw iets wat vaststaat, opnieuw iets wat zeker is. Als je vrijgesproken bent, dan krijg je Gods geest. Als je Gods geest krijgt, dan ben je zeker, ik ben een kind van God. En ik kan leren, ik mag leren, roepen, Abba, Vader. Er staat hier aanroepen, maar eigenlijk kan je het even goed vertalen met echt letterlijk roepen. Mama's en papa's kennen dat midden in de nacht, als een van de kinderen roept. Papa! Of is het mama? Naar wie roepen ze? Als het heel donker is en je hebt een nare droom gehad? Ja, papa of mama of alle twee, als het niet snel genoeg gaat. Dat is het roepen waar Paulus het hier over heeft. En dat is het roepen wat God in de hemel eigenlijk graag hoort. Papa's en mama's, soms is wat minder als het de vijfde keer is dezelfde nacht. God hoort niet liever dan dat zijn kinderen roepen, papa, ik heb u nodig. En als er één ding is wat God mij de voorbije maanden aan het leren is, is om nog veel meer dan wat ik daarvoor ooit deed, te leren roepen in alle omstandigheden, papa, ik heb je nodig. Ik kan het niet zonder jou. Ik weet het niet meer. Papa. En als je dat roept, als je merkt van, op die manier ga ik heel onvolkomen, onvolmaakt, zonder veel andere woorden te hebben, papa roepen tegen God, dan weet je, Gods geest doet dat. Dan weet je, ha, ik ben een kind van God. En daarom kan ik dat ook roepen. En vandaar dus ook het volgende blokje. Eén grote zekerheid. Door Gods geest, tussen haakjes, voor altijd Gods kind. Eén grote zekerheid, voor altijd Gods kind. Abba Vader, muzikanten. Ik heb veel bewondering voor onze muzikanten vandaag. Ze blijven het met de glimlach doen. Lied 136. Het is goed dat u dat gezongen hebt. Het zal helpen om de volgende en de hoogste verdieping te bouwen. Het is goed om te weten dat de verdieping die we nu gaan bouwen, dat die ondersteund wordt door alles wat we tot nu toe gezien hebben. Laten we het nog even overlopen. De eeuwige liefde van God voor ons als zekerheid. Een niet te breken ketting van redding voor alle geliefden van God. God, daardoor werkt alles uit voor ons goed. Door lijden en zuchten heen wacht ons toch glorie. En één grote zekerheid voor altijd Gods kind. En Gods geest zorgt dat we daar zeker van zijn en van blijven. Wat is dan die hoogste verdieping? Waar alles wat daaronder is als fundament voor dient. Nu, het is een heel lang stuk wat we niet helemaal gaan lezen, maar het gaat van vers 4 tot vers 14. En ik wil maar twee verzen lezen. Maar het hele stukje is eigenlijk vers 4, de hele verdieping, als ik het zo mag zeggen, is vers 4 tot en met vers 14. Op het einde van vers 4, daar staat het volgende. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Die geest die ons laat roepen, Abba, Vader, die geest die ons de zekerheid geeft, ik ben een kind van God, niet ik word een kind van God. We worden uitgedaagd om te leven niet naar onze eigen natuur, maar om te leven door Gods geest. En als je wil begrijpen wat dat voor moeilijkheden teweeg brengt, dan moet je eigenlijk het stukje lezen wat Paulus geschreven heeft net voor hoofdstuk 8. Mensen die de Bijbel een beetje goed kennen, weten wat daarvoor staat. Daar ontdekt Paulus in zichzelf een vreselijke worsteling. Een worsteling tussen wat hij eigenlijk graag zou doen, omdat hij weet dat het goed is, maar als hij in de spiegel kijkt, dan ziet hij dat het eigenlijk allemaal niet zo goed lukt. Dat is wat Paulus vaststelt. Hij zou wel het goede willen doen en het lukt zo slecht. En hij zou het slechte willen laten en ook dat lukt zo slecht. Worsteling. Worstelen. Best vermoeiend. In die mate vermoeiend dat hij in vers 24 zegt: wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat is Paulus. Zo omschrijft hij zijn worsteling. En hij beseft hoe nodig het is dat zijn leven niet beheerst wordt door zijn eigen natuur, maar dat zijn leven beheerst wordt door Gods geest. En ik maak een sprong naar vers 13. Op het einde van het stukje wat ik noemde, 4 tot 14, we gaan vers 13 lezen. Tweede stukje van dat vers. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Daarnet las ik: wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? En in vers 13 van hoofdstuk 8 zegt hij dan: als ik wil leven, dan moet ik door de geest mijn zondige wil doden. Het is dus meer dan een worsteling. In een worsteling kan je nog zeggen van, zoals je in sommige bokswedstrijden kon zien soms, als je daarnaar kijkt of keek, is dat als er één was die een beetje bang werd, dan begon hij rond te lopen. Weg van de ander die hem probeerde te slaan. Worstelingen kun je nog uit de weg gaan. Oorlog is wat moeilijker. Hier daagt Paulus ons uit tot oorlog, namelijk een oorlog om de zondige wil die in ons is te doden. Oorlog dus. Maar geen oorlog om alleen te vechten. Een oorlog die je moet vechten door Gods geest. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult ge leven. Dus er moet iets doodgemaakt worden en dat ding gaat niet vanzelf dood. En dan moest ik denken aan de geestelijke wapenrusting Gods. In gans die geestelijke wapenrusting van God in Efeze hoofdstuk 6 is er maar één onderdeel waarmee je kan doden. Ik kijk opnieuw naar die pintere Gideons. Met wat in die geestelijke wapenrusting van die soldaat, met wat kan je iets doden? Zo simpel is dat. Met het zwaard dood je. Het is het enige in de geestelijke wapenrusting van God waar je niet alleen maar defensief bezig bent, de helm om je te beschermen, het schild om je te beschermen, het harnas om je te beschermen. Eén ding laat je toe om aan te vallen, om dood te maken. Maar wat is dat zwaard? Wat is dat zwaard? Ja? Prachtig. Ja. Ik ga het proberen te vinden hoor. Want ik zie sommigen denken van, klopt het wel? Is het wel waar? Nou, we gaan het lezen. Hè. Draag als helm de verlossing. Dat is nog defensief. Hè. Als er iemand een bonk op je hoofd wil geven, dan heb je een helm op. En dan hoop ik dat alles wat we tot nu toe gezien hebben als een helm rond je gedachten zit. Al die zekerheden. Ik weet, hiervan ben ik overtuigd. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. De zin is niet af. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Gods woord als offensief wapen in de strijd van het doden van zonde. Hoe werkt dat, zal je zeggen? Ik heb een mooi voorbeeld. Ik heb een mooi voorbeeld. We gaan een klein zijsprongetje maken, heel kort, maar het is een prachtig voorbeeld. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 5 en 6. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 5 en 6. Een prachtige illustratie van oorlog en hoe je de oorlog kan winnen. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 5 tot 6. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Om het in de woorden van Paulus te zeggen, dood geldzucht. Want Paulus zegt dat je alle zondige wil moet doden. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, Gods woord, hoe gaat die persoon in staat zijn om zijn geldzucht, de wil om geld te willen hebben en houden, hoe gaat hij die zonde kunnen doden? Omdat God heeft gezegd, in zijn woord gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heere is mijn helper, ik heb niks te vrezen. Gods woord wordt gebruikt als een offensief wapen om te zeggen, als God voor mij zorgt, hoef ik voor niks bang te zijn, dus ook niet om geld tekort te hebben. De Heere is mijn helper, ik heb niets te vrezen, wat zouden mensen mij kunnen doen? Omdat ik dat weet, omdat ik die belofte van God heb, ga ik op die belofte staan en daarom ben ik in staat om de geldzucht te doden. Conclusie, de kracht van zijn geest door het woord om zonde te doden. Dat is het bijna laatste blokje, maar wel het hoogste blokje. Het blokje waarop al de rest, of dat gebouwd is op alles wat we tot nu toe hebben gezien. De kracht van zijn geest door het woord om zonde te doden. Muzikanten. Daan of papa Daan stelde zich een hele tijd geleden vragen. Ze hebben een nieuwe. Nu doet hij dat niet meer, maar toen wel. Hij is zoveel slimmer geworden ondertussen. Namelijk, ze hebben een nieuwe keuken. met zo'n groot uitstekende luifel of dak en zo. En op één punt hangt dat dak, of dat uitsteeksel hangt dan vast met één kabeltje aan de muur. Je weet wel wat ik bedoel, hè? Ja, je weet alles al, dus dan... En je vraagt je af van, gaat het houden, gaat het niet houden, gaat het voldoende zijn? Eigenlijk zouden we daar liever geen paal willen zetten, maar gaat dat wel lukken zonder daar een paal te zetten? Wel, hier zit je een beetje met hetzelfde, hè? Je bent aan het bouwen en aan het bouwen, je bent maar vooruit aan het bouwen. Het doet me denken aan het beeld wat Ruben kreeg, hè? Van de ene tak naar de andere, tot als je dan zodanig ver aan de tak hangt dat je denkt van oei, 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 heb ik nog altijd voet onder de grond? Of grond onder de voet? Grond onder de voet. Vandaar dat er toch nog in Romeinen 8 nog een streepje bij komt. Een streepje op hetzelfde niveau als dit streepje. Om alles wat daarboven staat extra te ondersteunen. En ik ga maar één stukje lezen. Namelijk in vers 1 tot en met 3 kan je het vinden. Maar wat moet er nog bijkomend ondersteund worden? Eigenlijk niks meer. Alles is gezegd. Maar toch is er één ding, een niet te breken ketting van redding voor de geliefde van God. Er is één ding wat je daar nooit mag bij vergeten. En dat vinden we in het midden van vers 3. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, en dat is die worsteling waar Paulus mee zat, van ik zou wel willen en het lukt maar niet... Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als een mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Jezus Christus aan het kruis... Zelf gekozen om naar dat kruis te gaan. En door zijn dood kon God hier zeggen, in deze ketting, vrijgesproken. Enkel daarom. En daarom is het nodig, je mag het blokje erbij zetten Daan, daarom is het nodig om dat laatste blokje eraan toe te voegen. Door het kruis is onze zonde veroordeeld. Door het kruis... zijn we vrijgesproken. En nu is de constructie volledig. Maar toch niet helemaal, want we gaan een lied overslaan. Ik zie dat het al na 11:30 is, dus we gaan één lied overslaan. Maar ik wil nog iets toevoegen. Wat eigenlijk het gevolg moet zijn van deze hele constructie. Ik hoop dat je dit huis herkent. Dat dit een huis is waar je thuis hoort. Met al zijn fundamenten en al de verdiepingen die daarop gebouwd worden. Ik hoop niet dat je ergens halverwege bent blijven hangen in het bouwen. Dat je halverwege misschien door het zuchten en het lijden zo ontmoedigd bent in God, dat je denkt van, het werkt niet meer. Maar het werkt wel, want God doet alles meewerken ten goede. God laat zijn werk nooit varen. En ik hoop dat je dus thuis bent in dit huis. Maar waar roept dit huis ons toe op? In de eerste plaats om ervan te genieten. Henny geniet van haar nieuwe keuken, heb ik de indruk. Maar waar roept dit huis ons toe op om ervan te genieten? Om te genieten van al de waarheden, de zekerheden die in dit huis thuis horen. Maar het huis roept ons ook op tot iets anders. Iets waar je bijna overleest... als je niet goed oplet. Ik ga nog één vers lezen. En het zit niet meer in de PowerPoint, dus je gaat het er zelf moeten bijschrijven. Het begin van vers 4. Ik lees nog eerst vers 3 en dan lees ik gewoon verder. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Waartoe? Wel, er staat er, opdat, met de bedoeling dat, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Dus het overwinnen van de zonde in ons leven door Jezus Christus, zijn kruisdood, heeft een doel. welk doel? Opdat de wet of de eis van de wet wordt volbracht. Wat is die eis van de wet? Nog één vers en dan zijn we klaar en dan gaan we nog een lied zingen. Nog één vers. Romeinen hoofdstuk 13 vers 8. En je zal direct begrijpen waarom ik dit vers plak aan om in ons te volbrengen wat de wet van ons eist. Romeinen 13, vers 8. Weest elkander niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Dus wat is de eis van de wet? Liefde. Liefde. Dat is wat hij wou zeggen, hè? Dat is wat ze wou zeggen. Ze wist het weer. Liefde is de eis van de wet. En dus de hele bedoeling van deze constructie is genieten van alles wat erin zit, maar om in staat te zijn om lief te hebben. Om elkaar lief te hebben. En daar wil ik dit huis mee afronden en ons uitdagen en oproepen om dat te doen. Ik wil nog bidden en dan willen we nog een slotlied zingen. Laat ons een moment stil zijn. Heere God, we hebben veel gebouwd. Het was best vermoeiend bouwen. Het was veel bouwen. Het was ingewikkeld bouwen. Het was lang bouwen. Maar het resultaat mag er zijn. Het is heerlijk om dit huis te mogen kennen, erin te wonen en geen geheime kamertjes te hebben, maar elke kamer waar we binnengekomen zijn vandaag waren kamers van zekerheid. Dit weet ik. Hiervan ben ik overtuigd. Heren, maak ons vol van die overtuiging, van die zekerheid. Dat er niets mag zijn wat ons doet wankelen in onze wandel met u. Er is veel wat ons kan doen wankelen en doen vallen. Maar we zijn zeker dat we kind van u zijn. Waarom? Omdat u ons geroepen hebt. Waarom? U heeft een plan met ons. Wat werkt dat uit? Dat we op Jezus zullen lijken. En u geeft ons daartoe uw geest, om die zekerheid vast te houden, in staat te zijn te overwinnen over zonde en de zonde te doden, met als doel dat we erop gericht zullen zijn, niet om onze eigen zonde te koesteren, maar om anderen lief te hebben. Maak ons in staat om zelfs vandaag al heel praktisch anderen lief te hebben. Ook zij die u nog niet kennen, zij die nog niet in dit huis thuis horen, die het huis niet kennen, of misschien maar een stukje kennen, dat we die mensen zullen lief hebben met de liefde die u ons geeft. Een liefde die door niets kan tegengehouden worden. Wat heerlijk om in dit huis te mogen wonen. Amen. Nog één lied. En na het zingen van het lied gaan we de collecte houden. Maar we gaan eerst, ik wil je uitnodigen om te staan, lang genoeg gezeten. We gaan staan bij dit lied. Wij zijn Gods kinderen, verlost door zijn lijden. Ga dan in zijn naam.